gewoon alle apparatuur aangesloten, dan kunnen we gaan beginnen. Misschien mag ik beginnen met iets uit de Heidelbergse catechismus. Dit jaar denken wij dat die 450 jaar geleden is geschreven. Wat niet een bovenop ligt in de Heidelbergse catechismus, maar wat er wel in voorkomt, is dat er verschillende fronten zijn. Het is natuurlijk heel sterk het front met de kerk van de middeleeuwen, dat in de catechismus heel sterk wordt benadrukt, dat we alleen door Christus en alleen door het geloof en zonder goede werken van onze kant zalig worden. Misschien iets minder bekend, de Heidelbergse catechismus ontstond in de situatie dat men overging van een Lutherse vorm van christendom naar een gereformeerde vorm van christendom, waardoor er ook wel discussie is met het Lutherse inzicht, vooral over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus en rondom het avondmaal en zo. Maar in die Heidelbergse catechismus zit ook een discussie met dopers uit die tijd, de wederdopers. En dat komt bijvoorbeeld naar voren, en dat is voor vanavond dan een insteek, in vraag 114 van de Heidelbergse catechismus. Daaraan vooraf gaat de behandeling van de 10 geboden. En er wordt een soort balans opgemaakt. En er wordt er gevraagd, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, die wet van God volkomen houden? En is het antwoord, nee. Want de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat was tegen de gedachte dat je helemaal perfect, helemaal volmaakt kon worden. En dus het doperse front. En het zou dus kunnen zijn dat juist deze uitspraak vandaag een uitspraak is die het meest bekritiseerd wordt in de Heidelbergse catechismus. Dat de Allerheiligste een klein begin heeft van de nieuwe gehoorzaamheid. Als je dat toch benadrukt, ja, de Allerheiligste, wie durft zich daarmee te vergelijken? Dan heb je het over Abraham of heb je het over Paulus. En dan ben jij daar een fractie van. En die Allerheiligste heeft maar een hele kleine fractie van de nieuwe gehoorzaamheid. Nou ja, wat blijft er dan voor jou nog over? En wordt dat dan geen onbegonnen werk om een echt heilig leven, een echt christenleven, een echt toegewijd leven te leven? Dus ontmoedig je daarmee mensen niet? Dat is dan eigenlijk de vraag. En wat een iets diepere vraag is, is van, ja, als je dit zegt, doe je dan eigenlijk niet tekort aan Christus? Is Christus zo'n minimale redder en zo'n minimale verlosser, dat de Allerheiligste, dat die nog maar een heel klein beetje nieuwe gehoorzaamheid heeft? Je leest toch Johannes 15, hè? Die eerste 8 versen over de wijnstok en de rank in de wijnstok en die dan vrucht dragen. En dan staat er in het 8e vers, daar staat, hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. En schrijnt dat niet een beetje met zo'n uitspraak in de Heidelbergse catechismus? Of je zou voorbeelden kunnen noemen uit de Bijbel. Denk eens aan Daniel en zijn 3 vrienden. Of die 3 vrienden in dat dal Dura, hè, dat was een heel groot beeld opgericht. Moesten iedereen voor buigen en al die machtige mensen die bogen als knipmessen waren allemaal bang voor Nebukadnezar. En er waren 3 jongens die bleven staan. Die waren niet bang voor Nebukadnezar, want die vreesden God. Die zagen, onze God is 1000 keer groter dan heel Nebukadnezar, hè, met heel zijn prachtige mooie beeld en zo. En daar waren ze van onder de indruk. En daarom waren ze helemaal niet zo onder de indruk van de boosheid van die Nebukadnezar. En ze zeiden, als u ons de herkansing wilt geven, nou ja, hoeft niet hoor, want wij gaan toch echt niet voor u buigen. En we gaan ook niet net doen alsof, wij blijven gewoon staan. Nou, dat was nieuwe gehoorzaamheid. Ja, dat was geloofsgehoorzaamheid. En is dat dan maar klein? Doe je dan niet een beetje geringschattend over die 3 vrienden die in dat dal Dura gewoon pal blijven staan voor dat gouden beeld van Nebukadnezar en die zo trouw zijn aan hun God? Je kunt meer voorbeelden noemen, hè? David, jongen nog, en die gaat vechten met Goliath. Waarom? Hij is geraakt omdat Goliath, die onteert God. Hè? Dat is de motivatie van David om ten strijde te trekken tegen die geweldige reus Goliath. Is dat een klein geloof? Is dat een kleine gehoorzaamheid? Moet je daar een beetje klein over denken? Een voorbeeldje, Abraham. Als de Heer tegen hem zegt, je moet je zoon gaan offeren, je enige zoon, de zoon die je lief hebt. Dan staat Abraham stond 's morgens vroeg op. En hij nam zijn zoon. En we weten uit de omstandigheden dat het ongeveer drie dagen reizen was naar de berg Moria. En hij ging. Het was niet een van een opwelling, hè? Je moest drie dagen reizen. Is dat iets kleins van Abraham die bereid was om zijn zoon te gaan offeren? Maar het uiteindelijk niet hoefde? Nou, zo zou je nog meer dingen kunnen denken. Hè? Van, is zo'n uitspraak van die Heidelbergse catechismus, is dat vandaag nog wel up-to-date? Nou, dat je dat tegen die doperse toen zegt en tegen de Romeinse toen en die werkheiligheid toen en die verdienstelijkheid toen. Dat je daar een beetje tempert. Maar vandaag leven wij in een cultuur die zegt, nou, alles moet kunnen. En waarom ook niet? Leven de vrijheid. Er is maar één norm en dat is je eigen inzicht. En we hebben met Gods normen helemaal niks te maken. Zou je tegenover dat front van vandaag niet een beetje meer nadruk moeten leggen op heiligmaking? Op christenleven? Op nieuwe gehoorzaamheid? Nou, zijn zo even wat voorvragen om ons op te warmen. Om een beetje gevoel te krijgen. Voor de dingen waar het om gaat. En het gaat uiteindelijk om dat christelijke leven, wat Kees Franje bij de opening zei. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk hoe we er tegenaan kijken. He, welke verwachting we hebben en mogen hebben en niet hebben. En in welke kaders we dingen zien. Dat een gezond verstaan van de Bijbelse boodschap geeft ook een gezond christelijk leven. Om een beetje to the point te komen, is het misschien goed om eens een voorbeeld te noemen. Dat maakte ik mee in de eerste gemeente waar ik dominee mocht zijn, in Wouterswoude in Friesland. Er was een ouderling die ook in die tijd een hele geestelijke doorbraak meemaakte. En ik herinner mij een van de diensten, dat hij ouderling van dienst was. Hè, dus hij ging erop en hij gaf me een hand. En hij gaf me ook een hand nadat de preek gedaan was. Die kwam van de kansel af. En we liepen zo dat kerkje uit. En we liepen onder de toren door. De consistorie was aan de overkant van de weg. Dus we liepen de straat over. En halverwege op de weg bleef hij stilstaan. Hij draaide zich om. Hij had een hele brede glimlach. Hij zei, nu zie ik dat de heiliging niet een vrucht is van de rechtvaardiging. Maar dat heiliging en rechtvaardiging allebei vrucht zijn van Christus. Je voelt het wel aan. Die man was zo opgetogen. Hij was zo'n geweldig verrijkend inzicht voor hem. Wat had hij er eigenlijk in gezien? Waarom was hij daar nou zo blij over? Nou, als je de heiliging verstaat als een vrucht van de rechtvaardiging, dan moet het eerst met die rechtvaardiging helemaal in orde zijn. En dan moet je eerst het volle zicht hebben op de rechtvaardiging voordat je überhaupt over heiliging kunt denken. Hij zegt, je moet niet over rechtvaardiging als zodanig denken. Je moet niet over heiliging als zodanig denken. Maar je moet eerst over Christus denken. En je moet eerst een relatie met de Heer Jezus Christus hebben. En onze heiliging moet je niet losmaken van Christus. Er moet er maar één in mijn leven centraal staan. En dat is de zaligmaker zelf. Mijn hart is onrustig. In wie vind ik rust? Alleen in Christus. Mijn hart zoekt vrede. Waar vind ik vrede? Alleen in Christus. Ik wil blij zijn. Wat is mijn echte blijdschap? De bron van blijdschap is de Heer Jezus Christus. Ik wil zekerheid. Nou, is er iets zekerder dan Christus en zijn redding en zijn verlossing en zijn overwinning en zijn volkomen zaligheid? Nou, dat is die hele kostbare ontdekking. Hè, dat de Heer Jezus Christus een persoon voor jou wordt. En dat je mag zeggen, daar strekt zich al mijn begeerte heen. En ik acht alle dingen schade en drek, hè, om met de Statenvertaling te spreken, modder, vuilnis, om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat alles verbleekt in vergelijking met Hem. En dat je maar op één persoon geconcentreerd bent, namelijk op de zaligmaker alleen. Ik wil af en toe eens een keertje eventjes een uitstapje maken naar een theoloog of zo. Kan, denk ik, helpen. Juist om de dingen nog wat helderder te zien. In de reformatietijd had je niet alleen Luther, niet alleen Calvijn, maar je had ook Melanchthon. En van Melanchthon is een uitspraak wel bekend, die hoor je ook wel eens in een preek, denk ik. Melanchthon zei, Christus kennen, dat is zijn weldaden kennen. Zijn gaven kennen. Dat is een hele mooie uitspraak. Vooral in die tijd. Want in die tijd werd er heel vaak gespeculeerd over wie is nou Christus eigenlijk. En de reformatie zei, nou het gaat vooral om wat Christus doet. Hoe hij verlost. Zo moet je over Christus denken. Als de verlosser. En die hele persoonlijke relatie van jou met de zaligmaker. Dat is het goede van die uitspraak van Melanchthon. Je moet niet zomaar abstract over Christus denken. Maar je moet zien dat hij verlosser is. Dat hij jouw verlosser is. Dat hij mijn verlosser is. Tegelijkertijd heeft die uitspraak van Melanchthon ook een keerzijde. De keerzijde zou kunnen zijn dat je Christus helemaal laat opgaan in zijn gaven. En dat die persoon van de Heer Jezus niet meer echt voor jou leeft. En dat je geen persoonlijke relatie hebt met de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat het meer gaat om de dingetjes die je van hem krijgt. Hè, vergeving van zonde en heiliging en de hemel en wat je allemaal nog meer van hem wilt hebben. En dat het eigenlijk niet meer gaat om die persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, ik denk dat die ouderling, dat die in een zo'n uitspraak zit een hele diepte. Dat kun je een beetje uitpellen en afpellen. En dan komt het een beetje naar boven. En die ouderling, toen hij zo blij was, toen hij dat zei, daar zat ook in opgesloten dat hij zei van, ja, het gaat om Jezus. En in Jezus heb ik alles. 1 Korinthe 1 vers 30. Christus is gegeven tot wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking en een volkomen verlossing. En wie de Zoon heeft, ja, die heeft dat. Die is met de Zoon getrouwd in gemeenschap van goederen. En alle goederen van de Heer Jezus Christus, ja, daar ben je dan mee verbonden. He, daar mag je in participeren, om maar even het woord van 2013 uit onze samenleving te gebruiken. De participatiemaatschappij. He? Nou, dat is al een heel oud woord dat we in de theologie gebruikten, men het ook. Participeren in de Heer Jezus Christus. Je hebt part, he? Je hebt deel aan Christus. Je bent dan de persoon van de zaligmaker verbonden. En als het dan vanavond gaat over heiliging, he, dan wil ik dat daarom vooraf zeggen, of dat is het kader waarin je over heiliging nadenkt en waarin de heiliging functioneert. He, dat dat gegeven is in de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de vruchtbare wijnstok. En blijven in Christus betekent dat je zijn vrucht draagt. En het is onmogelijk, als die relatie met Christus functioneert, dat er dan geen vruchten en geen vernieuwing in je leven zou zijn. Dus heiliging betekent nooit dat we onszelf geïsoleerd zien van Christus. En dat je over heiliging denkt los van de Heer Jezus Christus. Nee, het is altijd iets wat opbloeit uit de eenheid, de omgang, de relatie met de Heer Jezus Christus. Misschien is het goed om dat nog een klein beetje aan te zetten. Is je ons opgevallen dat Paulus zegt, wij zijn met Christus gestorven, en met Christus gekruisigd, en met Christus opgewekt, en met Christus in de hemel gezet? He, dus je bent zo nauw met Christus één, dat alles wat van Christus geldt, dat geldt voor jou. En als Christus dan gestorven is, dan ben jij gestorven. En als Christus is opgestaan, en je bent één met Christus, je bent niet los te denken van Christus, ja, dan ben jij opgestaan. En als Christus in de hemel is, dan kun je niet denken, Christus is in de hemel, ik ben nog op de aarde. Nee, dan zegt Paulus, dan zijn wij met Christus in de hemel gezet. En in Romeinen 6 bijvoorbeeld, dan zegt hij, als Christus gekruisigd is, en jij bent één met Christus, dan moet jij zeggen dat jouw oude mens ook aan het kruis heeft gehangen. Dat jouw oude mens, die zondige mens, dat die ook met Christus is gekruisigd. Voel je? Dat is, denk ik, een hele, denk ik, vind ik iets te onzeker, denk ik. Maar dat is naar mijn overtuiging een diep inzicht in de hele Bijbel. Een grondpatroon in het Nieuwe Testament in het bijzonder. Hè, dat vooral de apostel Paulus die denkt vanuit de persoon van Christus. En vanuit die relatie bloeien alle dingen op en komen alle facetten van een christenleven tot hun recht en in de juiste verhoudingen tot ons. Wat betekent dat voor heiliging? betekent verheiliging, een alle gaven van de Heer Jezus, nou ja, dat je die dus niet los kunt denken van Christus. Als ik naar mezelf kijk, ik dacht vroeger een beetje van, nou, Christus, ja, dat is 2000 jaar geleden, die is op aarde geweest, die is gestorven, dat is allemaal klaar. En nou gaat het om de Heilige Geest. En dan heb je, onbewust is dat dan, hè? Je wordt er een klein beetje bewust van. Onbewust heb je dan het idee van, Christus heeft een heel magazijn volgeladen. En nou gaat de Heilige Geest, die gaat er af en toe iets uithalen en dat geeft hij aan jou. Gaat eigenlijk allemaal een beetje onpersoonlijk eraan toe. Maar dat is niet de manier waarop de Bijbel erover spreekt. En de manier waarop de Bijbel ons erin inleidt. De Bijbel benadrukt, Christus is niet iets van het verleden, maar Christus is iets van het heden. Niet iets, een persoon, iemand. Hij is de levende Christus. En je wordt door het geloof in die levende Christus ingelijfd, hè? Ingeënt. En één met hem gemaakt. En je hebt met die levende Christus een relatie. En je leeft uit hem. En je ontvangt uit zijn volheid genade voor genade. Dus ook de genade van de heiliging. Heiliging is dus gratie. Genade. Mag ik weer een theoloog noemen? In de 19e eeuw was er een discussie tussen Kolbrugge en Da Costa. Da Costa zei, Christus is onze priester, die zorgt voor de vergeving van onze zonden. En als je dat hebt, dan moet jij aan het werk om heilig te gaan leven. En Kolbrugge die was furieus. Die zei, je doet veel te kort aan Christus. Want heiliging is niet een tegenprestatie, maar heiliging is allemaal gegeven in Christus. Als wij denken uit Christus, Da Costa, dan praat je niet meer zo van, Christus heeft miljoenen voor ons betaald en dan gaan wij een paar kwartjes terugbetalen. Ik weet dat ik in mijn jeugd een keer een dominee hoorde, die zei het zo. Hij zal het best heel goed bedoeld hebben, maar het was natuurlijk niet goed. Als je het idee geeft van, Christus betaalt in de vergeving van onze zonden al die miljoenen voor ons, en nou gaan wij ons best doen om een paar kwartjes terug te betalen. Nee, die paar kwartjes geef Jezus ook. Hij is gegeven, 1 Korinthe 1 vers 30, tot wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en een volkomen verlossing. In Christus heb je alles al gekregen. Waar het om gaat is wel dat je uit Christus leeft. Dat het gaat functioneren. Hè? Dat je door de Heilige Geest uit die volheid van Christus put. En dat het zo, nou ja, vorm krijgt, gestalte krijgt in je leven. Is je ook opgevallen dat in de Bijbel, bijvoorbeeld heel vaak in de beginnen, in de aanspraken van de brieven, dat begint met de heiligen die te Korinthe zijn. Dus heiligmaking is niet eerst iets van, jij moet heilig gaan leven. Dat is ook in de Bijbel. Maar dat is niet het enige in de Bijbel, zelfs niet het startpunt in de Bijbel. Je wordt niet heilig, maar je bent heilig. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. En het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dus heiliging is in de eerste plaats een positie. Je bent heilig in Christus. En omdat je heilig bent in Christus, ja, dat krijgt effect in je leven. En dat is de heiliging. Dat is de heiliging als een proces. Vanuit de positie die je in de Heer Jezus Christus mag hebben. Wat betekent dat? Wat is de consequentie daarvan? Als je die verhoudingen goed mag zien. Dat betekent dat heiliging niet meer iets is van krampachtigheid. Hè? Iets van, nou ga ik eens even mijn mouwen opstropen en dan ga ik eens heel goed mijn best doen. En, hè? Nee, het is allemaal eerst in Christus. Het is niet iets waar ik zelf mijn best voor moet doen. Maar iets wat je buiten jezelf, in de zaligmaker, allemaal reeds ontvangen hebt. Dat haalt niet de ernst eruit. Niet de, moet ik zeggen, de onderhandeling met God en het contact met God en het zoeken en het strijden en het bidden enzovoort. De zorgvuldigheid en de oplettendheid in je eigen leven. Maar de krampachtigheid, die gaat er wel uit. Weet je hoe het in Efeze 2 vers 10 staat? Dat wij wandelen in de goede werken. Die Christus heeft voorbereid. Dus Christus heeft een weg gemaakt De weg van de goede werken, om maar zo te zeggen. De weg van de heiliging. En wij mogen op die weg wandelen. Die weg, die maken wij dus niet. Die leggen wij niet aan. Maar die weg, die is er al. Die heeft Christus aangelegd. Die heeft Christus geplaveid. Wij mogen aan de hand van Christus over die weg in de goede werken wandelen. Enorm bevrijdend, hè? Als je bij jezelf beseft, ik ben helemaal niet zo heilig. En welke rare gedachten gaan er allemaal door mij heen? En hoeveel bitterheid zit er in mij als ik teleurstellingen meemaak? Of hoe jaloers kan ik zijn op een ander? Of, nou ja, hè, noem alle verkeerde gezindheden die van binnen maar zijn. Noem die maar op. En dan denk je, ja, die heiligmaking van mij, dat lukt ook van geen kant. En dan is het een geweldige, bevrijdende boodschap. Dat heiliging niet in de eerste plaats is het proces wat zich in mij voltrekt. Maar dat heiliging in de eerste plaats die positie is buiten mij. Bevrijdend. En een volkomenheid in Christus. De volmaaktheid in de zaligmaker. Tegelijkertijd is het een proces. Dus al die oproepen. Kees die zei het al. Heel veel in het Nieuwe Testament zijn allemaal vermaningen om heilig te leven. Nou, ik noem maar één voorbeeldje. Colossense 3. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Colossense 3 vers 1, 2, dan staat er in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij en afgunst en gierigheid en noem het allemaal maar op. En dus al die vermaningen, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet dit doen en je moet dat doen en je moet dat doen. Er is nooit een vermaning die niet gedragen wordt door een belofte. Er is nooit een vermaning die niet opkomt uit de eenheid met Christus. Er is nooit een oproep of een appel wat niet gedragen wordt door wat er allemaal reeds in Christus aanwezig is. Door die vermaningen, door de Heilige Geest, wordt ons toegeëigend, een mooie zin uit doopformulier, wat wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Het is niet iets wat wij presteren, maar iets wat gegeven is in de zaligmaker. En wat daar kun je nog ietsje dieper over nadenken, hè? Eenheid met Christus, wat betekent dat eigenlijk? Christus is, die heeft het definitieve heil aangebracht. Christus is opgestaan aan de overzijde van het graf. Christus is opgestaan in de nieuwe schepping. Kun je dat voorstellen? Nou, kun je niet voorstellen. Ik denk niet dat je het voor kunt stellen. Als je welke voorstellen hebt, heb je het gewoon niet je voorgesteld. Als je het wel begrepen hebt, heb je het niet begrepen. Christus is opgestaan in een nieuwe schepping. Christus is opgestaan met een verheerlijk lichaam. Christus is opgestaan in een hemelse heerlijkheid. En als je in het geloof bent, dan ben je met deze verheerlijkte Christus één. Kun je voorstellen dat Johannes dan kan schrijven, wie in de Zoon gelooft, die krijgt niet het eeuwige leven, maar die heeft het eeuwige leven. En het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Dus het is een stukje eeuwigheidsleven. Wat je mag leven in de eenheid en de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Of een andere Bijbelse notie. Filippenzen 3, vers 20. Onze wandel is in de hemelen. Vanwaar we ook de zaligmaker verwachten. Die ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal maken. Kun je je voorstellen dat Paulus dat schrijft aan de Filippenzen? Onze wandel is in de hemelen? Ja, dat kun je je voorstellen. Ja, Christus in de hemel. Dus als wij niet los te maken zijn en los te denken zijn van Christus, dan is ook onze wandel, ons burgerschap, maar ook onze levenswandel, die is gekenmerkt door de hemelse heerlijkheid. Dat is een stukje eeuwigheidsleven waarin je al reeds mag delen en wat je al reeds beoefent en praktiseert, omdat je met deze opgestane levensvorst één bent geworden. Nou, en als het dan gaat over heiliging, hè, dit zijn wat brede kaders, dan is eenheid met Christus, dat is effectief. Hè, dat heeft effect in jouw leven. Als je nou één bent met Christus, door het geloof, als je niet los te denken bent van Christus. Er zijn in de Bijbel verschillende beelden die ervoor gebruikt worden. Denk aan het beeld van de wijnstok en de ranken, of de man en de vrouw, of hoofd en lichaam. Als je nou één bent met Christus, zoals hoofd en lichaam, hè, dat beeld is misschien nog het sterkste. Nou ja, dan ga je toch op Jezus lijken. En als Jezus behoefte aan had om een hele nacht met zijn vader te bidden, zouden wij dan niet behoefte hebben om in de gebeden om te gaan met de hemelse vader? En dan denk ik niet dat het alleen maar een waslijst is. Ik wil dit graag, Heer, wilt u daarvoor zorgen en dan wilt u dat ook mee helpen. Dat hoort natuurlijk allemaal bij. Maar dat het vooral ook is de omgang met Jezus zelf beoefenen. Ja, dat je bij hem wilt zijn. Het is mij goed nabij God te zijn. Dat je zo je ziel laaft aan de relatie, aan de omgang, de verborgen omgang met de levende God. En zou dat ook niet betekenen dat je wel eens een keer toornig kunt zijn? Niet omdat jouw belangen in het geding zijn, maar omdat het belang van de Vader of van God in het geding is. Wij zijn misschien een beetje erg gewend aan hele softe mensen. En het is alleen maar goed en christelijk als je soft bent. En als je aardig bent. En als je altijd glimlacht. Maar Jezus, die kon wel een gezel van touwtjes nemen. Omdat het huis van zijn vader was een huis van koophandel geworden. En Jezus, die kon best toornig zijn. Als het om zijn belangen ging, was hij als een lam. Dan werd hij als een lam ter slachting geleid. Maar als de eer van God in het geding was, dan was hij furieus. Nou, misschien mogen wij er ook wel eens een beetje meer van hebben. Dat je heilig verontwaardigd bent als het woord van God, als de zoon van God, als het koninkrijk van God, de wet van God, de eer van God, de naam van God. Hè, als dat in het geding is en als daaraan wordt geknabbeld en als daar tekort aan wordt gedaan. En misschien is de kern natuurlijk wel, Jezus is liefde. Hè? Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar hij is gekomen om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Nou, wij kunnen niet op zo'n manier als Jezus lijden en sterven voor anderen. Maar iets van die gezindheid van Christus die erachter zit, dat je onbaatzuchtig bent. En dat het je gezindheid is, hoe kan ik een ander van dienst zijn? En die ander is dan niet alleen die aardige ander. Dat is niet, daar hoef je geen christen voor te zijn om aardig te zijn voor iemand die aardig is voor jou. Maar een christen heeft nou juist iets wat je in heel de wereld niet na kunt maken. Zelfs dat je liefde hebt voor je tegenstander. Liefde voor je echte vijand. Ik heb heel wat catechisatie gegeven en er heel veel keertjes is dat rondgekomen. Of, op tafel gekomen, liefde voor je vijand. En catechisanten hebben eigenlijk altijd wel gezegd van, ja, dat is iets wat je niet na kunt maken. Je hebt natuurlijk in de wereld hele sociale karakters. Mensen die heel invoelend zijn. Misschien wel veel socialer dan een christen. Ik heb wel christenen die driftkikkers zijn. Ja. Heb je leven lang wel mee te strijden. Je kunt het ook niet goed. En je mag misschien voor de verheldering. Ik denk dat je mag zeggen dat diezelfde christen zonder de Heilige Geest, dat die nog driftiger zou zijn. En hoezeer die ook een driftkikker is, dat je wel eens momenten hebt dat je zegt, ja, maar hé, nou is die als een lammetje. Maar het zou kunnen zijn dat een echt christen door zijn oude karakter minder aardig overkomt dan een niet-christen. Maar zo'n niet-christen, hè, hoe sociaal die ook is, die kan nooit een vijand lief hebben. Je kunt misschien wel lief doen. Sociaal blijven doen. Hè, maar echt onbaatzuchtig liefhebben. Dat is het geheim van de eenheid met Christus. Dat is de gezindheid van Christus in ons. Omdat wij in Christus zijn. Dat je, Jezus noemt dat, Matthäus 5 werd net aangehaald. Die teksten rondom dat volmaakt zijn, nou, dat heeft daarin gestalte. Dat je bidt voor degene die jou geweld aan doen. En dat je zegent degene die jou verwensen. En dan zegt Jezus, wees dan gij volmaakt gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Jezus was ook nederig. Er is nog nooit iemand zo nederig geweest als Jezus. Jezus deed niet nederig, hè, maar hij was nederig. Een heel aangrijpend moment vind ik in Johannes 13, hè, de voetwassing. Dat al die discipelen elkaar een beetje aanstonden te kijken. Ja, wie moest nou dat slavenwerk doen, die vieze zweetvoeten wassen? En toen heeft Jezus die schort aangedaan en die watertuil gepakt. En die is bij die jongens van hem gaan zitten om hun zweetvoeten te wassen. En niet met een vertrokken gezicht van, ja, dat hadden jullie eigenlijk moeten doen. Hè, maar hij was nederig. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zin. Als er eentje nederig was, was het Jezus. En daarom zegt de Heer tegen ons, vernedert u. En leert het van Jezus om nederig van hart te zijn. Nou, wat is een nederig hart? Het zal in ieder geval dit betekenen, dat je een ander uitnemender acht dan jezelf. Al zit er heel veel op aan te merken die ander. Al zijn er heel veel gebreken bij die ander. En dat je toch naar het goede zoekt van die ander. De liefde die denkt geen kwaad. Maar de liefde die zoekt en denkt altijd het goede. Dat heeft te maken met die nederigheid. Als je hoogmoedig bent, dat is de tegengestelde van neder. Ja, dan kijk je op een ander neer. En die ander die markeert dit dan, markeert dat dan. En eigenlijk zeg je met al die kritiek op die ander van, oh, ik ben toch wel aardig goed. Verhoog jezelf. In plaats dat je jezelf vernedert. Nou, die nederigheid, die echte nederigheid, niet die namaaknederigheid, maar die echte nederigheid, die leer je in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Ja. Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben, hè? Zacht van gemoed. Wat is dat? Zacht van gemoed functioneert vooral als je wordt tegengestaan en wordt tegengesproken. Dat je dan geen hard gemoed hebt, maar dat je dan een zacht gemoed hebt. Dat je dan geduld hebt, liefde hebt. En dat je niet bitter bent, hè? Niet heftig reageert, maar dat je werkelijk zachtmoedig van hart bent. Is dat niet iets te mooi gedacht allemaal? Nou, dan zie je ook Bijbelse voorbeelden, die maken het soms concreet. Jezus die hing aan het kruis en toen heeft hij gebeden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En weet je wie diezelfde woorden op zijn lippen heeft genomen? Dat was Stefanus. Ja, toen ze hem zonder proces zelfs buiten de stad hebben gesleurd. En gingen ze stenen op hem gooien. En toen heeft Stefanus precies hetzelfde van zijn meester gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus was zachtmoedig. Stefanus was nederig van hart. Stefanus die bad voor zijn vijanden. Dus gelijkvormigheid, hè, aan de Heer Jezus Christus. Nog een voorbeeldje. Van een andere orde. Matthäus 18. Gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Die heeft moeite om 100 penningjes. Dus, een penning is 100 euro, zeg maar even. Dagloon. Dus 10.000 euro. Kan hij niet vergeven. En de Heer Jezus zegt, die intermenselijke misdaden, hè, noemt hij ze, misdaden. Die intermenselijke misdaden, die zijn, moet je even vergelijken met die 100 penningen. En weet je wat nou de hemelse Vader vergeeft? Dat is niet 100 penningen, maar dat is 10.000 talenten. En 1 talent is 10.000 penningen. Dus 100 miljoen penningen. En de Vader, God, die vergeeft 70 maal 7 maal. En dan niet met een lang gezicht, maar van harte. Hij vergeeft met blijdschap. Dus blijdschap in de hemel voor één zondaar die
die vergeving nodig heeft.
Nou, als dat de gezindheid van God is, als dat de gezindheid van de Zoon van God is,
hoe zit het met jouw vergeven? En jouw vergevingsgezindheid? Niet van een klein vergissingje, maar van misdaden die iemand jou aandoet. En Jezus zegt, je moet 70 maal 7 maal vergeven. En je wordt als een onbarmhartige gerekend door God. Als je niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Voel je hoe radicaal dat is? En dus, heiliging is niet van een klein beetje bijschaaf of zo. En nog een beetje er wat van proberen te maken. En ietsje meer dit en ietsje meer dat. En dan ben je heilig. Nee, heiliging is echt een andere gezindheid. De gezindheid van Christus. De gezindheid van de opgestane levensvorst. Dat is niet van de orde van het hier en het nu. Hè? Maar dat is van de orde van de Zoon van God. Van de herschepper. Van de verlosser. Nou, je kunt het, ik duid het nu vanuit Christus. Eenheid met Christus. Paulus die noemt het ook de vrucht van de Heilige Geest. In Galaten 5 vers 22. Je kent die tekst denk ik wel. Hè? Het is opmerkelijk dat daar in een enkelvoud ook de vrucht van de Geest wordt gesproken. Hè? Niet vruchten van de Geest, maar vrucht. Dus om aan te geven, je kunt het niet van elkaar losmaken. Huichelaars, die isoleren dingen van elkaar. Die maken uitzonderingen. Die zeggen, ja, het 6e gebod is wel heel belangrijk. Je naaste liefhebben als jezelf. Het 7e gebod, ja, moet je ook heel goed houden. Het 8e gebod moet je ook heel nauwkeurig in zijn. Het 9e gebod, rommelen. Oh, dat kan wel. Nee. Die vrucht van de Heilige Geest, dat is een eenheid. Je kunt de dingen niet van elkaar losmaken. Allemaal, het is allemaal van God. Dus het wordt allemaal als een, het is niet los verkrijgbaar. Het wordt als een eenheid bij elkaar. En Galaten 5 wordt dan genoemd de liefde. En die staat voorop. De meeste van deze is de liefde. De liefde, ik noemde net christenleven, heiligingsleven. Dat is een stukje eeuwigheidsleven. Hè? Nou, dat blijkt ook in de liefde. Geloof komt tot vervulling. Hoop komt tot vervulling. Maar de liefde, die blijft. De liefde blijft in het eeuwige leven. De liefde is dus al een stukje eeuwig leven. Dus, dat is kostbaar, hè? Liefde is een hemelse gave. De liefde die blijft over. En God is liefde. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Wie lief heeft, die is uit God geboren. Want God is liefde. Nou ja. Blijdschap. Hè? Dat is het tweede wat er genoemd wordt van de vrucht van de Heilige Geest. Blijdschap. Je dient God met blijdschap. En godsdienst is een liefde. Niets. Godsdienst is niet naar, is niet zwaar, is niet akelig. Hè, maar ik, Heren, die al mijn blijdschap in u vind. Nou, zo zou je al die 9 aspecten van de vrucht van de Heilige Geest na kunnen gaan. Hè. We hebben een paar dingen wat genoemd. De zachtmoedigheid, daar kwam je ook bij Jezus tegen. Het geduld is natuurlijk ook heel belangrijk. De volharding, hè. Juist als het moeilijk is. Als je te strijden hebt met jezelf en met je oude mens en met de duivel en met de wereld en met vrienden en met verleiding en met druk die wordt uitgeoefend op je. Misschien wel in je huwelijk. En om dan te volharden om dat smalle pad van God te lopen. Dat heeft ook alles te maken met heiliging. Of wat misschien vandaag in de 21ste eeuw in Nederland wel heel actueel is. Dat laatste wat daar genoemd wordt, de matigheid. We leven in een tijd van de economische crisis, maar tegelijkertijd moet je denk ik toch wel zeggen wereldwijd leven we in welvaart. Nou juist in zo'n cultuur gaat het erom dat christenen blijken van een andere cultuur te zijn. Niet van deze wereld te zijn, maar dat je matig bent. Wat is matig? Nou, matig betekent dat je geluk niet afhankelijk is van hebben dingetjes. Maar geluk is niet afhankelijk van een mooi studiediploma heb en een mooie baan heb en een mooie verkering heb en een mooie gezondheid heb en lang leef, wat kun je allemaal nog meer zeggen, maar mijn geluk is in God, al heb ik geen aards geluk. Psalm 4, David achtervolgd door Absalom, grijpt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door koren en most, dat is de grondstof voor wijn, wel lustig leven in hun overvloed verblijden. Nou, dat is matigheid. Vrucht van de Heilige Geest. En ja, als er iets is waar je aan voelt dat iemand, of dat God leeft, dan is het toch wel in de vrucht van de Heilige Geest. Ik had het net over de gemeente van Wouterswoude, waar ik als dominee begon. Ik herinner me nog dat ik daar op bezoek was bij een vrouw die alles tegen had wat een mens tegen kan hebben, denk ik. Haar man was ontrouw. Daardoor was zij ook HIV-positief. Haar zoon had een ernstig ongeluk gehad. Ze had het financieel heel moeilijk. Ik was een jong domineetje. Ik moest daar naartoe. Ja, wat moet ik daar gaan zeggen? Ik ging daar zitten. En ik hoefde eigenlijk niks te zeggen. Het was helemaal niet optochtelijk hoor. Gewoon heel rustig. En ze ging heel rustig vertellen hoe goed God eigenlijk voor haar was. Nou, ik denk, en toen liep ik dat paadje van door het tuintje af naar mijn autootje. En dan voel je van God leeft. Dan voel je wat de kracht is van de genade. Het christendom is niet van ik denk hier zo over, het is een visie dat. En moet je vooral je mening vasthouden. Nee, christelijk geloof is realiteit. Christelijk geloof is kracht. Christelijk geloof is opstanding van Christus en de inwoning van de Heilige Geest. Nieuw leven, eeuwigheidskwaliteit, hemelse kwaliteit. En daarom is die vrucht van de Heilige Geest denk ik ook zo belangrijk, die heiliging. Mensen die in jouw omgeving wonen, die lezen niet in de Bijbel misschien, maar die lezen wel jouw leven. En die proeven op jouw werk of je matig bent of niet. Wil je alles van deze wereld meegenieten en er zoveel mogelijk uitplukken? Of merken ze gewoon zonder dat je het zegt aan je hele levenswandel, nou ja, dat jouw wandel in de hemel is. Dat je een geluk hebt wat onafhankelijk is van omstandigheden. En dat je echt vrij bent. In de vrijheid van het evangelie staat. In de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. Je kunt het ook invullen met de geboden. Paulus zegt in Romeinen 7, hij zegt, ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Kun je dat voorstellen? We zingen het in Psalm 119. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achter. Is dat zo bij jou? Ik kijk jou aan, maar ik mag ook een ander aankijken. Nee, maar dat je vermaak hebt, vreugde hebt in de geboden van God. Mijn hoogst vermaak in uw geboden. En dat je gewoon niet uitgedacht raakt over die geboden. De vreugde in hem. Want de geboden zijn niet zomaar regeltjes. Dit mag niet, dat mag wel. Maar de geboden zijn uitdrukking van Gods karakter. Daarom zijn die geboden zo belangrijk. En daarom heb je zo'n vreugde in de geboden van God. En daarom verlang je in die geboden van God te leven en te wandelen. En is het je bede, gun door het geloof in Christus de krachten om al die geboden te doen uit dankbaarheid. Nou, ik keek even op de klok. Ik denk dat we ongeveer moeten gaan afronden. Maar een vraag zou kunnen zijn, Hoe zit het nou eigenlijk met hoe ver kom je daar nu in? En sluit ik het weer terug naar het begin, dat ik vraag 114 van die Heidelbergers citeerde, van de Allerheiligste heeft een klein begin van die nieuwe gehoorzaamheid. Het is een klein begin van dat eeuwigheidsleven. Dat lijkt heel pessimistisch. En toch zou ik het even voor deze uitdrukking willen opnemen. Weet je waarom? Er staat bij, de Allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben een klein begin van die gehoorzaamheid. En die Heidelberger bedoelt dus niet te zeggen van, nou, die genade van God en die kracht van de Heilige Geest, dat stelt allemaal 0,0 voor. Hè? Nee, die bedoelen juist te zeggen wat die drie vrienden deden in het dal Dura. En wat David deed toen hij Goliath tegemoet trad. En wat Abraham deed toen hij zijn zoon Isaac ging offeren. Dat is nog maar een klein begin van alles wat nog uitstaat. Als je voorstelt dat je in een sterke stroom moet roeien, dan moet je heel veel kracht uitoefenen, alleen om niet mee te drijven met de stroom. Hè? Dan heb je al een heleboel kracht nodig, alleen om al stil te blijven liggen. En als je nou tegen die geweldige stroom in nog vordert, en dan staande blijft, of je zoon offert, hè, of wat dan ook, dat is geweldige overwinning van Christus. Dus die hele kleine dingetjes, soms in het leven elke dag, dat is al overwinning van Christus. En zelfs die dingen waarvan je mag, Daldura, Abraham, noem ze maar op, dat is in vergelijking met wat Christus heeft gedaan, in vergelijking met wat de volle bloei is van de vrucht van de Heilige Geest, is het nog maar een klein begin. Zou je daarom alleen niet verlangen naar de wederkomst? En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Om God volmaakt te dienen? De godzaligheid uit te leven? En nooit meer gehinderd te worden? Door jezelf, door je oude mens, door machten, verleidingen, noem het allemaal maar op. Nieuw leven, christenleven, heiliging is een stukje eeuwigheidsleven. Is al een stukje toekomst in de tegenwoordige tijd. Paulus noemt dat in Romeinen 8 een onderpand van de Heilige Geest. Een vooruitbetaling van de toekomst die je nu al leeft. En dat kleine begin, die vrede, die liefde, die vreugde, dat is een garantie van die volkomenheid van eeuwig leven die nog uitstaat. Daarom kan Paulus ook zeggen, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Misschien nog één aspectje wat er toch ook bij hoort. Wat betekent dit voor het hele staan in de wereld, het lezen van de nieuwsberichten? Elke dag zoveel ellende en gebrokenheid en pijn over ons heen krijgen, moet je Romeinen 8 denken. Het ganse schepsel zucht en is als in barensnood tot nu toe. En wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Je zou ook nog kunnen zeggen de verlossing van de hele aarde. En dus door de Heilige Geest ben je extra gevoelig voor alle sterfelijkheid en alle vergankelijkheid en alle lijden in deze geschiedenis. En zucht je mee met de schepping en zie je uit naar de verlossing van de barensweeën. Ja, dat zijn barensweeën en die duiden op verlossing, die duiden op geboorte, die duiden op nieuw leven. Heren, wanneer komt de dag dat u zult wederkomen? En u zult zijn alles in allen.